Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Misha Melita. ...2021 loopt op zijn einde. In NRC Vandaag blikken we terug en vooruit. Met onze correspondenten kijken we naar belangrijke ontwikkelingen in hun regio. Verhalen die de voorpagina's haalden of juist ondergesneeuwd raakten onder andere nieuwsgebeurtenissen. Met vandaag Tunesië. Daar werd afgelopen zomer een staatsgreep gepleegd. De prille democratie die ruim 10 jaar geleden werd ingezet na de Arabische lente, is daarmee weer grotendeels ongedaan gemaakt. Toch steunden veel Tunesiërs de nieuwe situatie aanvankelijk, vertelt Midden-Oosten-correspondent Melvin Ingleby. Maar dat is nu aan het veranderen.
Bonsoir Melvin, très contente de t'écouter, d'avoir de tes nouvelles, d'avoir un autre contact avec toi. Très bien.
Melvin, wie horen we hier?
Dit is Amel Amri. Ze is een Tunesische vrouw, middelbare leeftijd. Ik heb haar vorige zomer in de hoofdstad Tunis ontmoet. Ik werd toen ontvangen door haar en haar man Ali. We zaten samen op de bank. De tv stond aan, want er was veel nieuws. En we zaten daar te praten en ze serveerde couscous en thee. En sindsdien heeft Amel contact met mij gehouden.
Alors, je te laisse maintenant, sur ce. Et on s'appelle demain, inshallah.
En wat voor vrouw is Amel Amri?
Amel doseert op de universiteit in Islamic Finance. Ze komt uit een conservatiever Tunesisch gezin. En is heel erg politiek actief geweest tijdens de Arabische lente, die in Tunesië ruim 10 jaar geleden de democratie bracht.
La situation n'est pas au bon point. Tu as une idée quand même. Tout est chamboulé.
En zij stuurt mij om de zoveel tijd berichtjes om te zeggen: hey Melvin, hoe gaat het met je? Lang niet van je gehoord. Maar ook van: hey, volg je nog wat hier gebeurt, hier in Tunesië?
Donc, oui, la Tunisie a été abandonnée. Je ne sais pas si c'est voulu, si c'est intentionnel ou parce que c'est pas vraiment tellement important.
Want het lijkt alsof de wereld ons een beetje vergeten is.
Ja, dus zij zegt eigenlijk: Melvin, let op, er gebeurt hier van alles. Wat is er aan de hand in Tunesië?
In Tunesië is in juli een staatsgreep gepleegd. En dat is heftig, want de democratie was heel pril in Tunesië. Want Tunesië was het eerste land waar de Arabische lente begon. En ook het enige land waar die democratie enigszins stand heeft gehouden. En die democratie komt nu dus in gevaar.
Ja, want er is een staatsgreep gepleegd, zeg jij. Hoe is dat gebeurd?
Op 25 juli in de avond kondigde de president Kais Saied met een televisietoespraak aan dat hij het parlement en de regering naar huis stuurde. En dat hij schoon schip zou maken. Dus hij gaf een toespraak in de stijl die hem eigen is. Hij praat als een soort van robot. Veel Tunesiërs noemen hem ook Robocop.
En En wie is deze Kais Saied?
Kais Saied is een 63-jarige oud professor. En hij is een politieke outsider die in 2019 met grote meerderheid verkozen is met een anti-corruptiecampagne. En hij stelt zich op als de strenge schoolmeester die orde op zaken gaat stellen. Het is een soort van anti-politicus politicus. Hij doet zichzelf heel erg voor als iemand die vies is van de politiek, maar is ondertussen heel hard bezig de macht naar zich toe te trekken.
En hoe was de situatie in Tunesië in de zomer?
Ja, nou, ik zat in Beirut toen het gebeurde en ik ben eigenlijk meteen daarheen gevlogen. En ik kwam daar aan, het was heel rustig op straat. Het was, het was stikheet. En er waren wel hier en daar militairen op pleinen en straathoeken, et cetera. Maar er was ook een soort van halve lockdown nog gaande. Het was een soort van hele onheilspellende stilte. Want ik kwam er wel aan met een soort van het idee dat er iets historisch aan het gebeuren was. Hè? Maar op straat was het stil. Dus ik ben op zoek gegaan naar normale Tunesiërs. Ik heb via via contact gelegd met wat families. En ik belandde zo op de bank bij Amel en Ali, haar man. En Amel en Ali maakten zich allebei enorm zorgen. Want Ali die zit in de Ennahda-partij. Dat is een islamitische partij die een hele grote rol heeft gespeeld in de Arabische lente in Tunesië. En nu eigenlijk door president Kais Saied als een soort van de zondebok van alle problemen in het land wordt bestempeld. En dat heeft een langere geschiedenis in Tunesië. Die partij is decennia lang eigenlijk gestigmatiseerd en haar aanhang is vervolgd heel lange tijd. Ali heeft ook zelf 13 jaar in de gevangenis gezeten, is gemarteld. Dus die mensen die hebben eindelijk een democratie naar die autoritaire geschiedenis en die zien dit nu gebeuren en die zijn doodsbang. Die denken, het gaat weer gebeuren, we gaan weer terug naar de dictatuur.
Ja, ze zijn bang dat ze weer teruggaan naar de tijd voor de Arabische lente.
Ja, die Amel en Ali, die maken zich enorm zorgen dat Saied hun hard bevochten en hard gewonnen grondwet gewoon zomaar aan de kant zet en de machten naar zich toetrekt.
Ja, want zij weten nog heel goed hoe het was in Tunesië voor de Arabische lente en hoe zij onderdrukt werden. En zij zijn heel bang voor deze nieuwe president, dat het weer wordt zoals toen. Hoe is de reactie op de staatsgreep in de rest van Tunesië?
Nou, dat was destijds al, vond ik, heel opvallend. Ik kwam daar aan en ik had wel een beetje verwacht dat mensen zich grote zorgen zouden maken. Maar eigenlijk, de meerderheid van de mensen die ik sprak, die was opgelucht dat Kais Saied die staatsgreep had gepleegd.
Opgelucht?
Ja, opgelucht. Omdat heel veel Tunesiërs schoon genoeg hadden van de bestaande politieke partijen. Die waren er misschien wel in geslaagd om een grondwet te maken en de parlementaire democratie was in Tunesië overeind gebleven. Maar economisch zijn heel veel doorsnee Tunesiërs er niet op vooruit gegaan. Je hebt met name heel veel jonge Tunesiërs die enorm teleurgesteld zijn in wat de revolutie hen in economisch opzicht heeft gebracht. En dat komt eigenlijk omdat de oude elite van dat oude regime nog steeds het geld in eigen zakken steekt. Maar dat gebeurt achter de schermen. En heel veel Tunesiërs die zien eigenlijk alleen maar het getouwtrek tussen politieke partijen die ze als corrupt zien. Er is ook heel veel corruptie. Maar veel Tunesiërs hadden dus zoiets van, nou ja, schuif al die corrupte politici maar aan de kant. En laat Kais Saied maar schoon schip maken.
Zij vonden dat eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee om even één machthebber te hebben die de zaak regelt.
Ja, dat gevoel bekroop me wel toen ik met veel mensen daar sprak. En ik zei ook, maar zie je niet hoe dat is afgelopen in Egypte bijvoorbeeld? Hè? In 2013 had je precies hetzelfde. Teleurstelling met een democratisch verkozen regering. En een sterke man die zegt, generaal Sisi in dit geval, die zegt, oké, geef mij alle macht en ik ga oorlog op zaken stellen. Nou, nu zit Egypte in de hardste dictatuur waar het zich ooit in heeft bevonden. Maar de mensen destijds die zeiden tegen mij, nee, maar Tunesië is niet Egypte en het komt allemaal wel goed en maak je geen zorgen. Maar ja, toen dacht ik al, ik spreek jullie hier wel over een paar maanden, kijken hoe de situatie dan is.
Ja, het is nu een paar maanden later. Hoe is het nu in Tunesië?
Nou, slecht. Ik heb nog regelmatig contact met Amel.
Bonjour Amel, ça va?
En die vertelt me ook dat het steeds slechter gaat. Dat Kais Saied zich steeds autoritairder begint te gedragen. En het interessante is ook dat ze vertelt dat veel mensen die destijds de staatsgreep steunden, nu spijt hebben.
Par exemple, je vous ai parlé de ma voisine de palier.
Ze vertelt over haar buren die ineens zeggen, ja, hebben we toch verkeerd ingeschat.
C'est la décadence, c'est l'échec total, c'est l'obscurité. Où est-ce qu'on va? On est dans l'ignorance de tout ce qui est l'avenir. Tout s'effondre autour de nous. Est-ce que vous êtes...
Veel mensen slaan zich voor het hoofd en denken, ja, we wilden zo graag dat er iets van verandering kwam. Dat we bereid bleken om onze parlementaire democratie in het geding te brengen.
Ja, want deze tijdelijke staatsgreep bleek helemaal niet zo tijdelijk.
Nee, na de eerste periode van 30 dagen bleek er niks gebeurd. Toen heeft hij in september alle machten formeel naar zich toegetrokken. En in oktober kwam er een nieuwe regering die vooral bestond uit ja-knikkers. En ook met een vrouwelijke premier. Dat was ook tactisch. Saïd die dacht met een vrouwelijke premier lijken we heel progressief. Maar ondertussen zien we dat die premier heel weinig te vertellen heeft. En we zien ook dat Saïd zijn critici steeds agressiever aanpakt. Zo is vorige week bijvoorbeeld bekendgemaakt dat de oud-president Moncef Marzouki, dat was de eerste president van na de revolutie, dus de eerste president van een democratisch Tunesië, dat die bij verstek veroordeeld is tot 4 jaar cel. Marzouki is een fel criticus van Saïd. Ik sprak hem ook direct naar de staatsgreep. En ik heb onlangs weer contact met hem gehad om te kijken hoe het met hem ging.
Bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous?
Dat was vlak voordat hij het nieuws kreeg dat hij veroordeeld is tot 4 jaar cel. En hij sprak met me vanuit Parijs, waar hij in de ballingschap woont.
Vous allez bien?
Oui, très bien, et vous? Vous m'entendez bien?
Oui, oui, je vous entends très bien, oui.
En waar is Marzouki voor veroordeeld?
Hij is veroordeeld voor samenswering tegen de staatsveiligheid. Nou, dat zijn dus precies ook het soort van veroordelingen die heel erg gebruikt worden altijd om critici de mond te snoeren. En dat zie je ook in meerdere gevallen. Er zijn ondanks meerdere prominente politieke figuren veroordeeld tot enkele maanden cel op heel erg twijfelachtige gronden.
Ja, en wat zegt het over de positie van Saïd dat hij dit doet?
Volgens Marzouki laat het vooral zien dat Saïd zich in het nauw gedreven voelt. Hij zegt, ja, hij merkt nu dat steeds minder mensen hem steunen. Dat steeds minder mensen geloven in die belofte van jullie. Van ik ga de boel fixen, ik ga schoon schip maken, alles komt goed. Want dingen zijn niet goed gekomen.
So, a lot of people are extremely disappointed with the result of the coup. And I can tell you that the president now is extremely alone. Because he has lost the support of his support.
Hij zegt, 2022 wordt sowieso het jaar waarin Saïd vertrekt.
In a way that probably we will probably get rid of this guy. I wouldn't say in the next few weeks, but in the next few months, I think the situation will be completely different. Because everybody knows that this guy is not the solution. He is the problem.
Maar hij zegt, dan zijn er twee opties. Of de kliek van het oude regime, dus het leger en de politie en de zakenelite van het oude regime, die vinden een andere man die het werk van Saïd kan voortzetten, hè, van een terugkeer naar een autoritair regime. Of die protesten zijn zodanig sterk dat Tunesiërs in zullen slagen om hun parlementaire democratie te herstellen. En Marzouki die zegt misschien dat die protesten dan ook weer breder regionaal tot nieuwe bewegingen gaan leiden.
In 2011, Tunisia was also a small country. Nobody was talking about Tunisia. And suddenly, the Arab Spring began in Tunisia. And I can assure you that the third wave of the Arab Spring began once again in Tunisia.
Zoals Tunesië aan de wieg stond van de eerste golf van de Arabische lente, zo kan het misschien ook weer nieuwe golven inspireren.
En dat tweede scenario is best wel hoopvol. Denk jij dat dat ook realistisch is?
Ja, dat is heel lastig. Ik denk dat het realistisch is om te verwachten dat er op een gegeven moment protesten zullen aankomen. Tegelijkertijd is Marzouki is ook wel iemand die, voordat hij president was, decennia lang een mensenrechtenactivist was. En iemand met enorm hart voor de zaak. En ik betwijfel gewoon, afgaande op de gesprekken die ik in Tunesië heb gevoerd deze zomer, betwijfel ik of heel veel mensen er zo in zullen staan. Ik denk dat heel veel mensen teleurgesteld zullen raken door Saïd. Maar ik weet niet of genoeg mensen de straat op zullen gaan om dat momentum op te bouwen. En ik denk dat Saïd er ook alles aan zal doen om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. En je ziet nu ook al dat de Tunesische media daar een flinke rol in spelen. Dus ik weet niet of er weer datzelfde verenigde gevoel komt van destijds in de Arabische lente, waarbij mensen echt streven naar iets nieuws. Ik denk dat er ook een enorme vermoeidheid in de Tunesische civil society zit.
En hoe wordt er internationaal gereageerd op de situatie in Tunesië?
Nou, heel flauwtjes. Je ziet dat Europa en de VS, die hebben wel verklaringen afgegeven van we maken ons zorgen over de staat van de Tunesische democratie, et cetera. Maar concrete maatregelen blijven uit. Terwijl ondertussen landen als Saudi-Arabië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, die zijn heel blij met zo'n sterke leider. Want die hebben natuurlijk sowieso nooit iets gehad met de Arabische lente. Dus die willen gewoon zo snel mogelijk een hen welgezinde dictator daarvoor in de plaats. Dus die hebben Saïd ook gesteund, ook financieel. En als gevolg daarvan merk je dat veel Tunesiërs die in dat pro-democratie kamp zitten, dat die zich wel erg in de steek laten voelen. Dat die het idee hebben dat, ja, hè, Tunesië was het relatieve succesverhaal van de Arabische lente, maar wanneer deze te graven wordt gedragen, nobody cares.
Ja, er is dus veel teleurstelling onder Tunesiërs, zeker de Tunesiërs die wel graag in een democratie willen leven. We staan nu aan de vooravond van 2022. Wat gaat 2022 Tunesië brengen?
Ja, nou, ik verwacht dus net als Marzouki meer protesten. Maar ondertussen is Saïd van plan om de grondwet te veranderen en daar een referendum over te organiseren. En het plan is eigenlijk dat dan het volk een soort van de goedkeuring moet geven voor een totale verandering van hoe de Tunesische staat is ingericht. En dat baart mensen als Amel enorme zorgen. Want die hebben voor die grondwet gevochten, jarenlang. En die zeggen, die grondwet die is heilig voor ons. Die gaan we echt niet zomaar ons laten afnemen.
10 ans de liberté, 10 ans de démocratie. On a pris d'autres habitudes. Le peuple a pris d'autres habitudes. On peut plus regresser.
We gaan echt niet meer terug naar de periode dat we bang waren om onder elkaar in het gezin met elkaar over politiek te praten. We gaan niet terug naar de dictatuur.
On peut plus maintenant revenir à l'état ou à la situation à l'époque où on avait peur et on craignait de parler ou donner notre avis même en famille.
En zoals haar zijn er natuurlijk heel veel Tunesiërs die bereid zullen zijn om voor die democratie te vechten. Dus ik denk zeker dat we volgend jaar veel nieuws zullen krijgen uit Tunesië.
Dus binnenkort reis jij weer af naar Tunesië?
Ja, dat hoop ik wel. En ik heb in ieder geval een uitnodiging van Amel.
On se tient au courant. Et dès que j'ai l'occasion de venir à Tunis, je vous l'ai dit aussi.
D'accord. J'espère que ton auditeur, alors là, se décide. Hein?
Oui.
Die zegt, wanneer kom je nou? En als je komt, je bent hier altijd welkom. En zeg maar tegen je redacteur dat het belangrijk is. En dat er haast bij is. Dus ik zie je in Tunis.
A vous aussi, merci, à très bientôt.
Merci, à très bientôt, amen. Ciao, ciao.
Dankjewel, Melvin.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Ruben Pest. Dit was Vandaag, morgen weer.